Het gaat vanmorgen over lijden. En lijden met een lange ei, om precies te zijn. En dat is nou niet zo'n thema waarvan je denkt van, nou laten we daar nou eens vol vreugde en met veel humor over praten. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken. En ik zelf heb er best wel mee geworsteld. Om ook dat thema van hoe breng je het dan? Want voor je er erg in hebt, breng je zo'n thema ook heel erg. En dan ligt er zo'n druk op. Zo weet je wel, van lijden en zwaar en moeilijk. En het moet allemaal wel of niet. En hoe doe ik dat dan als christen? En dan ga je eigenlijk met een schuldgevoel de deur uit. In plaats van, ja, met wat leert de Bijbel ons daar nu echt over? Maar het is en het blijft een lastig onderwerp. Als je op vakantie bent, dat zeiden wij toen wij terugkwamen van vakantie, dan vind ik het heerlijk, dan ben je een paar weken daar los van. Dan heb je de krant niet, je volgt het nieuws, tenminste in mijn geval toch wat minder. En je zit in de zon en je zwemt en je doet leuke dingen of wat je dan ook maar doen wilt. En dan ben je niet zo betrokken bij alle ellende van het wereldgebeuren. En dan kom je weer thuis en dan lees je de krant weer en dan volg je het nieuws weer. En dan praat je weer met collega's en dan hoor je de radio weer in het Nederlands. En dan zie je de krant en dan zie je meer dit soort dingen. Dit is de krant van gisteren toevallig. Terreur, terreur in 3 continenten. Een aanslag in een moskee, Tunesië waar iemand het strand opvaart en begint te knallen. In Lyon waar de meest gruwelijke dingen gebeuren. En dan denk je van, ach, dat is de voorpagina. Het zal verder, hoop ik, wel meevallen, maar het valt niet mee. Het valt helemaal niet mee. Want hier staat op bladzijde 3 is dat bij mij. Bloedbaden in Kobani, Kuwaitstad en Somalië. Schelden en tieren over vluchtelingen. En zo gaat er nog een heel wat meer mensen die toch ook licht brengen. Een echtpaar wat naar Groenland is gegaan. Ja, ja. Dat is evangeliseren met een bondkraag op. Maar dus er zijn nog een heleboel landen waar dan ook weer het evangelie gebracht wordt. En zo in kleinere en grotere artikelen, financiële crisis, noem maar op, Griekenland, het staat er allemaal vol van. Maar ook verhalen dus over lijden. En dat was gisteren de krant die ik las. En dat zijn geen leuke verhalen. Dat was overigens niet de reden of de aanleiding waarom ik het er vanmorgen over wil hebben. De echte aanleiding zit in het onderwerp waar we het afgelopen half jaar, kan ik inmiddels zeggen, al meerdere keren over gehad hebben. Al dan niet zonder het hardop te zeggen, maar het is wederom uit de bergrede. Omdat in die bergrede, ik zeg het nog weer een keer, zoveel fundament zit van wat Jezus ons leren wil over hoe wij behoren te leven, wat we tegen kunnen komen, waar we mee te maken krijgen in ons leven. Dus ik nodig u uit om opnieuw naar Matteüs 5 te gaan en daar een stukje uit met mij te lezen. Vorige week hebben we die tekst nog aangehaald van Jezus wilde vertellen en praten met de mensen en toen ging hij met dat bootje het water op en deze keer gaat het wat verder, dan gaat hij met de discipelen de berg op en dan begint hij met zijn zaligsprekingen. We kennen er al heel wat van, zalig die armen van geest, die treuren, zachtmoedig enzovoorts. In vers 10, dan lezen we, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En ik dacht, is dat nou alleen voor onze zendelingen? Als je naar een heel ver land gaat waar echt vervolging is, heb je daar dan mee te maken? Geldt dat alleen voor die groep? We waren afgelopen donderdag bij Jan en Roberta Zwart en daar spraken we met mensen die alleen maar te maken hebben met zending, of bijna alleen maar te maken hebben met zending. En daar ging het in allerlei gesprekken over, er zit bijna geen zendeling meer in Jemen op het moment. Want de vervolging daar is te heftig. Te ernstig. En daar zitten ook broertjes en zusjes van ons. Het is te gevaarlijk om daar te blijven. En we hoorden dat daar al wekenlang, al een paar maanden lang, er geen stroom meer in het land is. Er zijn geen stroom meer in het land. We spraken met de directeur van operatie mobilisatie. Ik zeg, geen stroom meer in het land. In welk dorp is er geen stroom meer? Als ik nou, in het hele land is geen stroom meer. De hoofdstad heeft geen stroom meer. Ja, maar hoe kan dat? Ja, hoe kan dat dan? Weet je wel, dus het is overleven wat daar gebeurt. En het is als christen bijna onmogelijk om daar te zijn. Vervolging. Is het alleen voor die mensen? Nou, dat staat dan weer net niet in dit stukje. Hè? De Bijbel is voor ons allemaal. En de Bijbel is ook voor het hier en voor het nu. En die is ook voor ons. En daar staat het er. Zalig ben je als je vervolgd wordt. Nou hebben we eerder dit jaar al gezien. Het evangelie van Jezus. En zeker in die bergreden. Dat kun je best oppakken als super radicaal. En als je het verkeerd leest. Dan wordt er ook een norm neergelegd die niet te halen is. Weet je wel, dan moet je handen gaan afhakken, ogen gaan uitrukken en allerlei dingen doen wanneer er maar sprake is van de minste of geringste zonde. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar het is wel radicaal, dat evangelie van Jezus. Wat me opvalt, nog eens een keer lezend door die zaligsprekingen heen, is de opbouw die erin zit. Zalig ben je wanneer je arm van geest bent. Of wanneer je treurt. Maar dat zijn vrij algemene dingen. Ach, wanneer treurt een mens? Dat kan in zoveel situaties zijn. Of als je arm van geest bent, in welke mate dan? Of in welke omstandigheden? Noem maar op. Zalig ben je wanneer je hongert en dorst naar gerechtigheid. Dat zijn soort bijna containerbegrippen. Koepeluitspraken. Zalig ben je wanneer je barmhartig bent. Zalig ben je wanneer je rein bent of een vredestichter. Maar het wordt heel concreet als er staat, zalig ben je wanneer je vervolgd wordt. Om de naam van Jezus. En je zou bijna kunnen zeggen, is niet helemaal, maar toch. De rest was inleiding, hier gaat het om. Alles, het volgen van Jezus. Het volgen van Jezus, het doen wat God van ons vraagt. Het getuigen van Jezus, eerlijk zijn, vredestichters aan het, de manier zoals God het bedoelde, dat alles, wanneer je dat doet, dan is vervolging een gevolg. Is dat zo? Worden we dan vervolgd? Wanneer je eerlijk bent, wanneer je doet wat God van je vraagt, komt dan vervolging op onze weg? Waarom vind ik het zo moeilijk om hierover te praten? Nou, ik word in die mate nog niet lichamelijk vervolgd. Dus we hadden het er vanmorgen over. Het gaat over dingen die ik me nog niet eigen heb gemaakt. Het gaat over zaken die ik niet ken in mijn persoonlijke leven. Ik heb nog niet hoeven vluchten. Ik heb er in een kwaaie droom wel eens over nagedacht. Waar ga ik heen als? Toen werd ik badend in het zweet wakker en dacht ik, oh, waar moet ik heen vluchten in dit vlakke land? Er zijn geen bergen of bossen, maar toen was het een droom. Maar ik heb het nooit in het echt hoeven doen. En dan moet je praten over dingen die niet echt zijn in je eigen leven. Dat is ingewikkeld. Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat heel moeilijk. Ik merkte ook, op het moment dat Jezus er met zijn discipelen over sprak, was er ook nog geen sprake van vervolging. Het was aan het begin van zijn bediening. Wat hij deed, was voorbereiden. Vertellen wat er zou gaan komen. En dat is niet voor niks geweest, want het is gekomen. Als we de verhalen van de discipelen, die apostelen later genoemd worden, lezen, en vooral de geschiedschrijving in de Bijbel, lezen we dat Jacobus het met zijn leven heeft moeten bekopen. Van alle anderen lezen we het niet letterlijk in de Bijbel, maar geschiedschrijving leert ons er veel over, van hoe apostelen aan hun einde gekomen zijn. Dat is niet natuurlijk geweest. Voor zover je sterven al natuurlijk kunt noemen, zijn ze allemaal vervolgd geworden. Zijn ze allemaal, de een is gekruisigd, zegt de geschiedschrijver, op zijn kop aan een dwaas kruis. Er zijn mensen onthoofd, doorstoken met speren. Er wordt van één discipel verteld dat hij een aantal dagen aan een kruis heeft gehangen. En al die tijd het evangelie is blijven vertellen. En zei van, ik ben blij dat ik dit mag doen. Snap ik dat? Nou nee, ik snap er helemaal niks van. Dat gaat helemaal langs mij heen. Nou niet, maar bracht ook een vraag bij me boven. Hoe kan ik, mag ik leven zodanig dat ik daar, dat ik me niet terugtrekkende bewegingen maak, maar dat ik me overgeef aan wat God mij leert. Want ach, er is niemand die zegt dat het niet bij ons komt. We leven nu nog in een vrij land en alles is gemakkelijk. Alles. We kunnen hier vanavond een openluchtdienst houden. Hoe geweldig is dat? We kunnen hier zomaar in, op het parkeerterrein. We kunnen het zomaar doen en ook nog de keuze maken. Ik ga wel of ik ga niet. Weet je wel, het mag. Het kan gewoon. Hoe lang kan het nog? Ik weet het niet. Blijft het zo? Dat weet ik ook niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik kan in het hier en in het nu kijken. Ik weet dat... er zijn zoveel mensen die daar wat over hebben gezegd. Een klein voorbeeldje van David Wilkerson. Die heeft in 1978 een boek geschreven, Het Visioen. En misschien hebt u het ooit wel eens gelezen. Het Visioen. Ik weet nog dat hij in dat boekje schreef over dingen die zouden gaan komen in zijn visie, in zijn beeld, in het visioen wat hij kreeg. Veel van wat in dat visioen staat is inmiddels alweer geschiedschrijving, is uitgekomen. Eén van de dingen die hij zei van... schreef hij over vervolging en over christenvervolging en over lijden. En maar hij zei ook in het Westen, en dat bedoelde hij zeg maar Europa mee of Amerika, in het Westen zal altijd wel de olie blijven stromen, zal de welvaart er blijven zijn. Ah, denk je bij jezelf, heerlijk. Dan blijven we in ieder geval bij die ellende vandaan, maar dat is wat hij schreef. En hij schreef daarbij van, en waarom zou die olie blijven stromen? Nou, dat was de manier om mensen bij God vandaan te houden. De welvaart zal ervoor zorgen dat er nooit, of niet gemakkelijk, ik moet geen, niet van die zware woorden gebruiken, niet gemakkelijk een volledige toewijding aan Jezus komt. Hier staat gewoon geschreven wat er staat. En ik wil het er ook niet uithalen. Omdat ik het er niet uit wil halen, wil ik het er ook graag over hebben. Zo van, dit zijn de lessen die God ons leren wil. Het is niet alleen dit. Als we kijken naar het leven van Paulus, we hebben het er vorige week over gehad, dan zien we dat in zijn leven dat lijden gekomen is. En hij vroeg er niet om. Het overkwam hem gewoon. Ik heb het opgeschreven, ik ga het niet helemaal lezen, maar je zou de 2 Korinthebrief moeten lezen. 2 Korinthe 11 vanaf vers 12, daar staat veel over geschreven. Wat hem allemaal wel niet is overkomen, geslagen, geschopt, over de muur gegooid, voor dood achtergelaten. Het is een gepest, getreiterd. Ze hebben hem goed dwars gezeten. En hij heeft veel, ook lichamelijk leed, te verduren gehad. Uiteindelijk zegt de geschiedschrijving dat ook hij vermoord is geworden. En wilde hij dat? Nee, hij wilde dat niet. Denk niet dat iemand daarvoor kiest, denk ik maar zo. Nog een keer, ik niet. Toch staat er, zalig ben je. Nou, dat zegt ten eerste al gelijk iets over hoe wij tegen zaligheid aankijken. Dat is misschien wel een heel verkeerd beeld over hoe wij tegen zaligheid aankijken. Het eten was weer zalig. Vrouw, je hebt weer zalig gekookt. Wat een zalig weer hebben we toch. Hè? Dat associëren we met plezier enzovoorts enzovoorts. Nou, hier wordt het ook geassocieerd met lijden. Even nog een klein stukje terug over die bergrede zelf. Van hoe bedoelen we dat dan? Jezus laat in die bergrede, reikt hij ons een aantal dingen aan. Niet volledig, maar een aantal leefregels. Een aantal situaties waar we mee te maken kunnen krijgen. Die reikt hij ons aan. Zo van, die gaan op jouw pad komen. Dat zijn de zaligsprekingen. Is dat compleet? Nou nee, dat is niet compleet. Die kun je nog veel groter maken. Maar dit is wat hij hierover zegt. Vervolgens zegt hij daarna, en jullie zijn zout en jullie zijn licht. We hebben het er eerder in februari of maart al een keer over gehad. Jullie zijn zout en jullie zijn licht. Oftewel, wat je van mij gehoord hebt, leef dat uit. Doe dat op die manier. dan is die bergreden en die hele hoofdstukken 5, 6, 7 is niet meer een wet waarin van alles tot in de puntjes geregeld wordt, maar dan is het hij toont ons een manier waarop wij ons leven kunnen inrichten. Hij zegt, naast het feit van, joh, wees heel nauwkeurig met je ogen, kijk waar je voeten heen gaan, let op je woorden, weet je wel, en heel nauwgezet, hij legt die de lat heel hoog, tegelijkertijd leert hij ons, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, vergeef ons onze schulden. Dus aan de ene kant legt hij de lat voor ons mensen heel hoog, tegelijkertijd weet hij, het gaat wel eens fout, en dan heb je een gebed, en dan mag je ook weer terugkomen bij mij. Dus beschouw het niet als een niet te halen norm, maar beschouw het als een richting waarop hij ons hebben wil. En hoe wij ons leven mogen in. En dat gaat wel altijd verder. Dat is niet zo dat je, nou ja, weet je, ik haal het toch niet, dan bid ik weer om vergeving. Nee, om vergeving, nee. Iets waar we ons echt naartoe mogen uitstrekken. We zijn zout. We zijn licht. We zijn een voorbeeld. De vraag is niet of we een zout zijn of een licht. Nee, dat zijn we. De vraag is alleen of we wel echt smaak geven aan deze wereld. En of we wel echt licht zijn in een duisterder wordende wereld. Voel je dat ook in dat hele verhaal aan? En zo, denk ik, neemt Jezus ons ook mee op een weg, misschien wel richting het lijden. Wat ons kan overkomen. En dan zeg ik het iets te voorzichtig, denk ik. Ik denk dat de Bijbel eigenlijk zegt dat lijden ons overkomt. In diezelfde krant, waar is dat, staat een groot artikel van, hoe heet die goede man ook weer, Krijn de Jong. Deze man, Krijn de Jong van de Stichting tot Heil des Volks. Ik weet niet of iemand het gelezen heeft, waarin hij ook zegt van, als je met en in Christus gaat leven, ga je ook met hem lijden. Ik pak er maar één zinnetje uit hoor, je moet de context even lezen. Maar het komt op je weg wanneer je Jezus gaat volgen. Dat snap je toch eigenlijk niet? Kom op, als wij als christen een boodschap van liefde brengen, dan zou iedereen er toch blij van moeten worden. Dan moet je toch happy-clappy worden, weet je wel, dat is fijn. Wij zijn vredestichters. We komen met een goede, boodschap en we hebben het goede met iedereen voor. En toch. Ik moet eerlijk zeggen, mijn verstand begrijpt dat inderdaad niet. Ik snap er niks van. Als ik het beste met iemand voor heb, dat er toch tegenstand is. Dus ik geloof dat dat ook meteen weer laat zien dat we te maken hebben met een onzichtbare vijand. Er is een Satan. Er is een boze. En die boze, die is erop uit om het te verknoeien. Om het te vergallen. Die wil niet die goede boodschap. En die zal er alles aan doen om het ook te verhinderen. We noemen die Satan ook wel brullende leeuw. En brullen doet hij. En dat heeft hij de afgelopen week gedaan. Hard. Brullen. Imponeren, knallen, schieten, weet je wel, mensen doodmaken. Er staat een groot, weer die krant, een groot artikel in van een jongen die geronseld is door Boko Haram. Het gelezen? Dat is een verschrikkelijk verhaal. Die jongen was tot geloof gekomen. En toch weer gekidnapt. En die heeft zich moeten, ik zou bijna zeggen, terugbekeren naar die Boko Haram. Is daar helemaal gemiskneed, vervormd en die is vervolgens 3 jaar lang met geweren en aan het knallen geweest. En waar mensen om genade hebben geschreeuwd en zeiden, doe mijn kind geen pijn, heeft hij ze gewoon neergeknald. Want dat was de opdracht die hij kreeg. Knallen, niet nadenken, als ze om genade smeken, doodschieten. En dat heeft hij gedaan, 3 jaar lang. Het werd te gek, het werd te bar, hij kon er niet meer tegen. En hij is teruggevlucht naar de plek waar hij ooit tot bekering is gekomen. En nu vertelt hij hier zijn verhaal. Er schijnt ook iets van op de radio geweest te zijn. Of een interview. Maar het is een verschrikkelijk verhaal. En ik dacht van, dit is een brullende leeuw. Dit is een leeuw die brult, die schreeuwt. En als je heel hard brult, dan hoor je je omgeving niet. En die jongen die heeft, ja, moeten luisteren daarna. Gruwelijke dingen. Dat zijn echt geen fijn, dat zijn geen toffe dingen. Weet je wel. En desondanks las ik, maar dat was weer vorige week een verhaal van mensen uit datzelfde Nigeria. Die zeggen van, ik vlucht niet. Dit is mijn plek. Ik wil hier blijven. Ik heb hier een plek. Hier hoor ik thuis. Ik blijf in Nigeria en ik ga ook mijn geloof niet verliezen. Ik ga mijn geloof niet verliezen. Het zijn verhalen ver weg. Die zitten niet dicht bij ons. Maar door de krant en de media komen ze wel dicht bij ons. En dan ga je een beetje stotteren. Misschien komen ze wel dichter bij ons. Nou, ik ga niet de onheilsprofeet uithangen. En dat wil ik ook zeker niet doen. Maar ik lees wel wat Jezus ons leert in de bergreden. En ik lees wel en ik zie wel dat we in een veranderende tijd zijn. Waarin de dingen niet makkelijker worden. Waarin het ook niet makkelijker wordt om een getuige te zijn van Jezus. En waarin we een natuurlijke neiging hebben. Nou, kijk wel even naar mezelf. Een natuurlijke neiging hebben om om te duiken. Zolang het goed gaat, ga ik de discussie niet aan met mensen. Het gaat me toch goed? Ben ik de enige? Is dat herkenbaar? Weet je wel? Dat je in plaats van dat je ervoor opkomt, dat je niets zegt. Weet je wel? En als je niets zegt, dat je voor jezelf misschien bedenkt van, ja, ik heb niet gelogen, maar is niet iets zeggen ook niet stiekem liegen? Is dan de eerlijke vraag. Zouden we niet wat meer en gemakkelijker ervoor uit moeten komen? Dat is wat Paulus deed. En dat is waarom die bont en blauw geslagen werd. Het is niet van deze tijd. David zegt al in Psalm 22. Vele stieren hebben mij omringd. Dat is op een moment dat hij echt zich aangevallen voelt. Sterke stieren van Bazan hebben me omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Weet je wel, herken je dat? Dat als je goed wil doen, dat er altijd wel iets tegen je inkomt. Wat dat wil verhinderen. Deze trof me eigenlijk ook wel. Er is een samenzwering van zijn profeten in zijn midden. Pak me eens maar een tekstje hoor. Ezekiel 22. Je zou het hoofdstuk moeten lezen. Uitgenodigd bij deze. Want daar staat, er is een samenzwering van zijn profeten. Dat zijn niet de beste profeten in zijn midden. Zoals een brullende leeuw die een prooi verscheurt, eten ze de mensen op. Rijkdom en kostbaarheden nemen ze mee. Talrijk maken ze zijn weduwe in zijn midden. Als je niet een complete boodschap brengt, dan ben je eigenlijk ook een brullende leeuw. Want dan trek je mensen bij God vandaan. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Ja, er zijn zaligsprekingen. Ja, wij zijn ook zout en wij zijn licht. En Jezus zegt, ik heb de wet vervuld. Ik zal jullie ook laten zien, en dat heeft hij in zijn eigen leven gedaan, wat dat betekent en hoe dat vorm gaat krijgen. En hij is ons voorbeeld om na te volgen. Wat ik wil doen, het is een groot onderwerp dit. Het is een heel groot onderwerp. En ik heb al gezegd van, ik vind het ook een moeilijk onderwerp. Ik vind het gewoon, echt nog een keer voor me te herhalen, weet je wel. Van, hier zitten we dan, lekker met z'n allen. Weet je wel? Wij hebben het zo makkelijk als christenen. Maar er zijn broers en zussen van ons die het niet makkelijk hebben. 1, ik sluit niet uit dat ook in ons land het niet makkelijk gaat worden. En er vervolging gaat komen. Ik sluit het gewoon niet uit. Simpelweg de Bijbel, als ik mijn Bijbel lees, dan denk ik van, hoe kan het nou zo zijn dat grote delen van de wereld misschien wel denken dat ze in de eindtijd zitten en wij hier naar hartelust onze vakanties kunnen plannen. Wat een verschil. Dat is 1. 2, Ik denk van, wij hebben broers en zusters in de verdrukking. Die hebben we. Die zijn daar. En die hebben het moeilijk. En daar wil ik wat mee doen. Hoe bescheiden dat misschien ook lijkt. Wat ik wil doen, ik ga 2 verhalen voorlezen. En die heb ik gewoon van internet gehaald. Gewoon verhalen van hier en van nu. En daarna wil ik de tijd nemen. Daarna wil ik Jaap vragen om naar boven te komen. Om zachtjes gitaar te spelen. Gaan we groepjes maken. Dan zoek elkaar op in groepjes van 3, 4, 5 mensen wat je wilt. En dan gaan we bidden voor die situaties. Maar dan mag je ook bidden voor jezelf. Dat zal ik zo nog een keer zeggen. Maar ik wil eerst 2 verhalen lezen van broers en zussen. Wel ver weg. Wel ver weg. Maar als je erboven gaat hangen, dan is het ineens toch dichtbij. Ja, het ene verhaal speelt ergens in Arabië. Ach, hoe ver is dat wel niet weg? Maar ineens kan het dichterbij komen. En als we onze ogen sluiten, dan zijn het onze broers en onze zussen. En denk van, hé, laten we ons verbinden met hen. Farah, en dat is niet haar echte naam, is een van de christenvrouwen, dit komt van Open Doors overigens, is een van de christenvrouwen die als slaaf werd vastgehouden door IS, Islamitische Staat. Ze werd zo vaak verkracht dat ze psychisch gestoord raakte. En uiteindelijk dumpte IS haar als vuil in een Koerdische stad. Farah durft slechts fragmenten te vertellen van de tijd bij de strijders van IS. Het was verschrikkelijk. Samen met andere vrouwen, voornamelijk Yezidis, zat ze gevangen in een kamer. Voortdurend kwamen er groepen mannen binnen die haar en de andere vrouwen verkrachten. Er waren veel mensen. Ze kwamen binnen wanneer ze maar wilden en deden waar ze ook maar zin in hadden. Als gevolg van alle verkrachtingen ging ze geestelijk achteruit. De IS-strijders moeten hierdoor hun interesse in haar hebben verloren. Want haar ontvoerders dumpten haar in een Koerdische stad met niets dan alleen de kleding die zij droeg, een vuile burka. Farah was volledig de weg kwijt. Toen ze zachtjes tegen zichzelf praatte in een van de christelijke talen, ontdekte een non haar. Ik kom uit de christelijke buurt, fluisterde ze, terwijl ze haar gezicht onthulde aan de non. De non was gechoqueerd. Ze verwachtte niet dat een christelijke vrouw een burka droeg. Farah is nu op een veilige plaats. Daar krijgt zij, net als andere christelijke en Yezidi-vrouwen, traumacounseling van een lokale partner van Open Doors. De verhalen die de vrijwilligers horen van de slachtoffers zijn gruwelijker dan denkbaar is. De vrouwen en meisjes zijn verkocht en verkracht, opnieuw en opnieuw, op verschrikkelijke manieren. Alleen degenen die ermee instemden moslim te worden, werden gedwongen te trouwen met de strijder. Anderen werden verkocht als seksslaaf aan verschillende mannen, steeds weer opnieuw. Slechts enkele zijn vrijgelaten of vrijgekocht. Dat is toch een gruwelijk verhaal. Maar toch, de eerste hit op internet. Ik hoefde er niet eens naar te zoeken. Dat was gewoon ongelooflijk. Je kunt het zo je huiskamer inhalen. Is het verhaal van Farah en laten we er, als je ervoor gaat bidden, ook maar gewoon Farah noemen. Tweede verhaal komt uit Nigeria. Dat gaat daar over Afiniki. En die is 16. Dus daarboven, Afiniki uit Nigeria wil dat het vechten ophoudt. Afiniki is 16 jaar oud en wil dokter worden. Haar favoriete Bijbelboek is het Evangelie van Johannes. Het was een zondagmorgen in juni. Afiniki werd wakker. Het leek alsof het een zondag als alle andere zondagen zou worden. Samen zingen, plezier maken en praten met vrienden en eten met haar familie. Maar die zondag veranderde het leven van Afiniki totaal. Een zelfmoordterrorist ramde zijn auto tegen de barricade om haar kerk. Een reeks explosieven ging af waardoor 24 mensen omkwamen en 125 mensen gewond raakten. Die morgen gingen we de kerk in voor de zondagschool. We waren aan het zingen en de Heere God aan het aanbidden. Samen met een vriendin sloeg ik op de drums. Toen we klaar waren, liepen we naar de deur. Samen met een vriendin sloeg ik op de drums. Toen we klaar waren, liepen we naar de deur. Ik kreeg de vraag om even te zorgen voor het babybroertje van mijn vriendin. Met het babytje op haar arm loopt Afiniki pratend met haar vriendin terug naar de kerkzaal. Plotseling leek de hele wereld om haar heen op te gaan in rook en lawaai. Ik kwam bij op de grond. Ik was bang en totaal in shock, zegt ze zachtjes. Ik schreeuwde, Jezus, Jezus! Ik keek omlaag en zag dat mijn hand gewond was. Mijn vriendin kwam naar me toe en vroeg waar haar broertje was. Ik keek naar het babytje in mijn armen. Het lag met zijn hoofdje naar beneden. Hij was dood. Wij zijn aangevallen omdat we als christenen de levende God dienen. Als ik denk aan de bomaanslag, ben ik verdrietig. Soms ben ik blij, omdat de Heere God mijn leven heeft gered. Misschien dacht Hij dat het nog niet mijn tijd was om te sterven. Bid alstublieft om vrede en eenheid voor ons, zodat al deze gevechten ophouden. Afiniki vindt het nog steeds moeilijk om over de aanslag te spreken. Als ze begint te praten over wat er gebeurde, verandert haar stem in een zachtjes fluisteren. Haar hand zit nog steeds in het gips. Ze is samen met een vriendinnetje dat ook gewond is geraakt tijdens de aanval. Terwijl ze met elkaar kletsen, lachen ze soms hardop. Maar meestal houdt Afiniki haar mond. Ze heeft aan de lijve ondervonden wat haat kan doen met mensen. En dat is te zien. Zo had ik misschien wel 10 verhalen kunnen doen. En dat doen we niet. Dit is al genoeg.